Het is een grote dag als je het stuur van je leven overgeeft aan de Heiland. Het is een ontzettende moment van rust dat je zegt, ik geef mijzelf aan u, Heere. U bent mijn leven, u bent mijn alles, u moet het doen, ik kan het niet. En ik hoop zo dat vanavond dat zal klinken in je hart. We gaan een gedeelte lezen van 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9. Het zijn maar een paar versen die ik met u lees. En ik lees dat omdat ik een onderwerp gekregen heb op 5 december. En dat is een organisatie van reformatorische jongeren. Hey, jij daar in Apeldoorn. En ze hebben mij het onderwerp gegeven, de gulle gever. Dus het is de dag van geschenken geven. En met kerst en Sinterklaas. Maar dan mag ik spreken over de Heere God als de gulle gever. Ik heb me daar ook over verdiept. En dit is vanavond de generale repetitie. Nee hoor, maar ik wil het er goed in brengen bij deze jongeren die nog een heel leven voor zich hebben. We gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 8 en lezen we eventjes vers 5. In vers 5 van 2 Korinthe hoofdstuk 8. Zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Het is goed om die orde in je hoofd te bewaren, dat je je eerst aan de Heere geeft en dan aan anderen. Je begint de dag eerst met de Heere en daarna ga je de dag door en geef je aan anderen. Eerst aan de Heere en dan valt alles op zijn plaats. Vers 7. Zo dan, zoals u in alles overbloedig bent, in geloof en in woord en in kennis, en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genade gave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nou, als je hierover nadenkt en je neemt dit mee in je leven, dan verandert dat in jou. De Heer Jezus was rijk. En de Heer Jezus heeft ervoor gekozen om arm te worden. Maar dat was een doel, om ons rijk te maken. Rijk, arm, rijk. Rijk en rijk is hetzelfde woord. En dat is zo heerlijk. Als je gaat leven vanuit je positie, mag je leven met diezelfde wandel waarmee de Heer Jezus hier op aarde wandelde. Hij wil ons rijk maken. Hij is de gulle gever. En daar wil ik vanavond over spreken. En dan nog één vers uit hoofdstuk 9 vers 15. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is te mooi om waar te zijn, maar het is waar. De Heere God is de gulle gever. Als we even teruggaan naar de schepping, dan weten we dat de Heere God het leven heeft geschapen. Dat de Heere God het licht heeft geschapen. Dat de Heere God beloften heeft gegeven. Als we nog even denken aan die eerste twee mensen, dan zien we toch een gulle gever. De Heere God zorgde voor werk. De Heere God gaf hun een woning. En de Heere God gaf Adam, een vrouw. En Adam vroeg daar niet voor, vroeg daar niet om, maar de Heere wist wat Adam nodig had. De Heere gaf hem een prachtige tuin. De Heere gaf hem de leiderschap. De Heere gaf hem werk, maar de Heere gaf hem ook genot. De Heere gaf hem genot, want de eerste volle dag hier op aarde, dat was voor Adam en Eva de Shabbat, de rustdag. De Shabbat is anders dan die zes dagen. Bij die zes dagen staat, en het was avond en het was morgen, dat staat niet bij de Shabbat. De Shabbatsrust is de eerste volle dag voor Adam en Eva. En daar zit een principe in. Het principe van de Shabbat is, je bent geschapen om van mij te genieten. Je bent geschapen om met mij een relatie te hebben. Om met mij te wandelen. Daarvoor zijn wij geschapen. Allereerst onze relatie met hem. Er staat ook zo mooi in 1 Korinthe 1 vers 9. Wij zijn geroepen tot, maar toen zijn wij geroepen tot gemeenschap met hem. En voor de zondeval bestonden er geen religies. Dat is een gevolg van de zondeval. Voor de zondeval ontstond er een wandeling met de Heere, een relatie met de Heere, gemeenschap met de Heere, en daar genoot Adam van, daar genoot Eva van, maar daar genoot ook de Heere van. Vandaar die eerste volle dag was een dag voor hem. Eerst geef jezelf aan de Heere. Dat is het grootste verlangen. Hij wil niet onze dienstbaarheid. Hij wil ons. Hij wil met ons omgaan. En toen kwam de zondeval. En toen is die relatie verbroken. En dat heeft de Heer ontzettend veel verdriet gedaan. Maar het nam hem niet bij verrassing. Want voor de grondlegging van de wereld was zijn enige zoon al reeds bereid om die hele weg naar deze aarde te gaan. Maar de mens zonder God is religieus. Die religies zijn pas ontstaan na de zondeval. En dat zien we ook. Kain was religieus. En de mensen uit die tijd leefden met een vacuüm in het hart. Want de Heilige Geest was eruit. En geschapen door de Schepper is er toch in de mens een verlangen naar God. En wat zien we in Genesis 11? Dan zeggen ze tegen elkaar, laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. In de religie staat de mens centraal, gaat het van onderen naar boven en is er ook een eenheid. Je zult merken, want we leven in het laatste uur, zegt Johannes, dat de religies meer en meer samengaan. Dat is een eenheid zonder God. Dat is een eenheid zonder de eenheid van de Heilige Geest. He, ik zag pas nog de paus met zo'n imam elkaar kussen. Ik denk, ja, die richting gaan we uit. Religieuze eenheid. Waar het gaat om de buitenkant. Waar het gaat om je verdiensten, je eigen rechtvaardigheid bewerken. En het gaat van onder naar boven. Maar van boven werd het bezien. De Heere daalde neer en verwarde de spraak. En wat zien we? De mensheid werd in alle hoeken van de wereld verdeeld. Ze gingen overal heen, maar ze konden elkaar niet meer verstaan. En dan opeens die roeping van Abraham. In Jesaja 51 staat, hij werd alleen geroepen. Hij was getrouwd, hij en zijn vrouw werden geroepen. En dat ging van boven naar beneden. En die roeping, die was vol met beloften. De ouders van Abraham waren afgodendieners, zegt Jozef 24 vers 2. En op een gegeven moment verschijnt de heerlijkheid aan Abraham. Abraham moet in zijn hart ingezien hebben, die afgoden die moeten gedragen worden. Dat stuk hout wat wij aanbidden, met de rest van het hout doen we de kachel mee aan. Onze broeder was pas in Sri Lanka, nou de ene tempel na de andere met afgoden. En hij zei tegen de gids, ik doe mijn schoenen niet uit voor een afgod. Hij bekende kleur. En dat vond ik toch wel heel mooi vanavond om dat te horen. En wat ik wil zeggen is, op een gegeven moment maakt Abraham een beslissing en de hemel reageert daarop. En de hemel reageert en begint met Abraham en Sarah een werk van vervulling in deze wereld. En hij geeft Abraham een belofte van een land. Hij geeft Abraham de belofte van nageslacht. En hij geeft Abraham een zegen mee voor de gehele wereld. Het enige wat Abraham moest doen, net als Adam en net als Henoch, wandelen in geloof. Toen Henoch, nog even over Henoch, want dat is de eerste. Toen Henoch vader werd, begon hij te wandelen met God. Hij had 65 jaar geleefd, niet met God gewandeld. En toen Henoch met God begon te wandelen, toen leefde Adam nog. Ik weet het niet, maar het zou toch wat geweest zijn dat Henoch zegt, Adam, jongen toch, hoe was het toch om met God te wandelen voor de zondeval? En wat is het dan toch een genade dat de gelovigen met de Heere mogen wandelen? Kent u het lied nog? Ik wandel in het licht met Jezus. Het is een leven met hem. Het is een wandeling met hem. Abraham wandelde met God. Abraham kreeg beloften. Isaac kreeg beloften. Jacob kreeg beloften. Maar nu komen we bij dat punt wat ik toch even in de schijnwerper wil leggen. Want Jacob, die had het heft in eigen handen genomen. De belofte was gegeven dat hij het eerste geboorterecht zou ontvangen. Maar zij deden het met eigen inzicht. En Jacob is oneerlijk tegen zijn vader, is oneerlijk tegen zijn broer, en met een slinkse wijze krijgt hij dat eerst geboorterecht. En het gevolg daarvan is verschrikkelijk. Want op een gegeven moment wandelt Jacob het land uit en gaat de zon onder. Laten we dat nog eens even lezen, want je zou denken, oh jongens, nou gaat het fout. Genesis 28 vers 11. Maar daar gebeurt iets heel bijzonders, maar ook iets heel bemoedigends. Als je dingen gedaan hebt van de week waar de Heere niet blij van is, eigen inzichten, iemand bedrogen of bedrogen worden, weet dan dat de Heere God trouw is aan zijn eigen belofte. Weet je waarom? Hij kan niet liegen. En dat is zo heerlijk. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Houd dat vast. En dit vind ik zo'n bemoediging. Kijkt u even mee naar Genesis 28 vers 11. Hij gaat het land uit. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Later, als hij teruggaat, dan staat er, en de zon kwam op. Weet u nog, bij de rivier de Jabok, als ik het goed heb. Maar nu gaat de zon onder. Hij wandelt met zijn rug naar het beloofde land, naar het buitenland. En hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel reikte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder. Ziet u, dit is de wandel van geloof. Begint boven. De Heere stond boven. Maar de Heere kwam met de engelen naar beneden. In het Nieuwe Testament, in Johannes hoofdstuk 1, weten we dat de ladder een beeld is van de Heer Jezus Christus, die van boven naar beneden is gekomen. En hij droomt dat. En hij ziet die ladder. En hij ziet die engelen heen en weer gaan. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac, dit land. waarop u ligt te slapen, dus niet dat buitenland, nee dit land, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. U zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. Ziet je, de Heere spreekt niet over grenzen, de Heere spreekt over horizonnen. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Broeders en zusters, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. De Heere is in deze plaats. Bent u zich dat bewust? De schepper van hemel en aarde is in deze plaats. En dat is zo belangrijk. Hier is Jacob. Hij heeft zijn vader bedrogen. Hij heeft zijn broer bedrogen. Hij wandelt het land uit. Wat moet dat nou met die belofte? En de Heere komt naar hem toe en geeft hem de belofte die hij had ontvangen via zijn opa Abraham. Dezelfde belofte. En wij die de hele Bijbel hebben weten dat Jacob teruggekomen is. Dat Jacob goed geëindigd is. Dat vind ik zo heerlijk, hè. Leunend op zijn staf, God aanbiddend. Hoog geëindigd. En dat vind ik zo bemoedigend. Wij dienen een gullegevende God die herstelt. Die alreeds ziet wat hij van ons kan maken. Die trouw is aan zijn eigen beloften. Wat neem ik daarvan mee? Al Gods beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. Niet ja maar hoor. Dat staat niet in de Bijbel. Ja en amen. En lees die belofte. Neem ze ter harte. Hij werkt alle dingen ten goede. Hij is bij machten om een vloek te veranderen in een zegen. Nehemia 13 vers 2. En daar moeten wij ons aan vasthouden. Want de omstandigheden raken meer en meer verward. Een volk wat God verlaat, verwildert. De beslissingen zullen ons meer en meer proberen te verwarren. Maar in deze omstandigheden, in deze onrustige wereld, mogen wij ons vasthouden aan Gods beloften. Het komt goed. Hij heeft het laatste woord. Hij blijft trouw aan zijn eigen beloften. Bemoedigend toch? Want de Heere God weet ons te vinden. Hij wist Jacob te vinden. Hij wist Mozes te vinden daar in de woestijn. Hij wist Elia te vinden daar in die spelonk. Hij weet ons te vinden en hij komt naar ons toe met belofte, met herstel, met hoop en een toekomst. Ja, en dan gaan we met elkaar kerst vieren. En dan gaan we weer gedenken dat het woord vlees geworden is. In het begin was het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden. Dat is iets heel bijzonders. God, de schepper, onderhouder, is mens geworden. Dat was weer zijn eigen keuze. Deze keuze lag er al lang voor de zondeval. In Openbaring 14, voor de grondlegging van de wereld, lag het plan van redding al klaar. En de Heer Jezus is niet zomaar iemand. De Heer Jezus is gelijk aan zijn Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus, de enige geboren zoon, is, net als de Vader, een persoon, net als de Vader God, net als de Vader eeuwig. En als je daar dan over nadenkt, dan is het het mooiste, het troetelkind, het prachtigste wat de Vader heeft, dat heeft hij aan ons gegeven. En dat is niet zomaar iemand, want weet je, de Heer Jezus was bij machte om de dood te verslinden. Als wij geloven in de Heer Jezus, hoeven wij niet meer bang te zijn voor het leven, maar we hoeven ook niet meer bang te zijn om te sterven. En daarom denk ik dat Johannes 3 vers 16 eigenlijk met gouden letters in de Bijbel moet staan. Laten we het lezen. Of misschien kennen we het wel uit ons hoofd. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, zet je naam dan maar in, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven voelen. Nee, eeuwig leven hebben. En dat was heel prachtig, of dat was ook wel heel revolutionair, wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt. Want Nicodemus was een Jood. En er staat niet, want al zo lief heeft God de Joden gehad. En weet je wat er ook niet staat? Er staat ook niet, want al zo lief heeft God de rechtvaardigen gehad. Er staat ook niet, want al zo lief heeft God deze of die denominatie gehad. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En ik ben een wereldling. Ik wandel in deze wereld. Dus, het is ook voor mij. En het is ook voor u. En het is ook voor jou. Zo lief heeft God de wereld. Wat zei Johannes de Doper? Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld niet bedekt, maar wegneemt. Nou, wat is onze reactie? Er zijn drie reacties. Of je omhelst dit in geloof en je ontvangt de vrucht van het geloof, eeuwige leven. Dat is het leven van Christus. Of je reageert in ongeloof en je sterft in je zonden. Of je gelooft het wel, maar je wil er niet voor uitkomen vanwege de mensen. En dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt, want in Israël, daar zijn heel veel geheime gelovigen. Want het kost een prijs. Bij de moslims, het kost een prijs als je ervoor uitkomt. Dus er is één van de categorieën waar wij in zitten. Of we geloven het, of we geloven het niet, of we komen er niet voor uit. En zo sprak de Heer Jezus, maar het feit ligt daar, hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven. Ik vind het wel mooi, want het enige onderwerp van de Bijbel is het getuigenis van de Heer Jezus. Al zo lief. Weet u wanneer voor de eerste keer in de Bijbel het woord lief of geliefd voorkomt? Dat is in Genesis 22. Dan wordt er gevraagd van Abraham, die in de tussentijd een vriend van God geworden is, om zijn enig geliefde zoon te leggen op een altaar. Abraham gaat vroeg in de morgen, hij vergeet het mes niet en het mes is niet van rubber. Hij gaat in gehoorzaamheid, maar ook Isaac gaat in gehoorzaamheid. En ze gaan de gehele weg. En Isaac gaat vrijwillig op dat altaar. En dan opeens stopt de Vader in de hemel Abraham en dan heeft hij bewezen dat er geen Isaac zijn in zijn hart, maar dat geloofsgehoorzaamheid voor Abraham het allerbelangrijkste is. Isaac wordt van het altaar gehaald en vader en zoon zien een ram in de doornstruik. Prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus, want dat ram gaat op het altaar in plaats van Isaac met de stukjes doorn op het kopje. De tweede keer dat wij lezen het woord liefde, dat is als de knecht zonder naam, een prachtig beeld van de Heilige Geest, een bruid gaat halen voor de gehoorzame zoon, Isaac. En wat zien we dan als dan de knecht, de bruid, Rebecca, bij Isaac gebracht heeft, er staat er zo mooi, en Isaac had haar lief. Er is een liefdesrelatie tussen de vader en de zoon, maar er is ook een liefdesrelatie voor de zoon en zijn bruid en zijn lichaam en zijn gemeente. Christus heeft de gemeente lief. U bent geliefd, aanvaard in de geliefde. Zeg het eens tegen jezelf, ik ben geliefd. Ik ben geliefd. En alles spreekt ervan in het woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet je, hij had ons zo lief dat hij voor ons stierf toen wij nog tegen hem waren. Hoeveel te meer, Romeinen 5, kan hij voor ons doen als wij zijn liefde aanvaarden? Veel meer. En dat is zo heerlijk dat we kunnen leven met die gulden gever. Als de Heer Jezus afscheid gaat nemen van zijn discipelen, dan zegt hij in de bovenzaal, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik ga jullie op de juiste tijd de Heilige Geest geven. En dat was 50 dagen na de opstanding. En de Heilige Geest die kwam allereerst in Joodse mensen, later in half-Joodse mensen, uiteindelijk in niet-Joodse mensen. We kunnen dat lezen in het boek Handelingen. Maar dat was beloofd. In het Oude Testament was de Heilige Geest er ook en kwam op de richters of op de profeten of op de koningen. Maar nu is hij gekomen in allen die de Heer Jezus aanvaarden in geloof. En wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is eeuwig. Dat is de drie-ene God. God de Vader is een persoon. God de Zoon is een persoon. God de Heilige Geest is een persoon. God de Vader is eeuwig. God de Zoon is eeuwig. God de Heilige Geest is eeuwig. En dat is de geest van Jezus, zegt Handelingen 16. En de Heilige Geest komt in ons hart wonen. En Romeinen 8 vers 11 vertelt ons, dat is de geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Nou, de Heer Jezus heeft de dood verslonden op het kruis. De laatste vijand heeft hij overwonnen. De Heer Jezus heeft ons dezelfde geest gegeven die hij had hier op aarde. Wat dat betreft wandelen wij gewoon door in dat pad. De Heer Jezus zei ook, het is beter dat ik heen ga. Weet je waarom? Als de Heer Jezus niet heen gegaan was, dan was de Heilige Geest alleen in de Heer Jezus. Maar nu is de Heilige Geest in Nederland, in China, in Israël, in allen die de Heer Jezus aanvaard hebben. En dat is zo fantastisch. Want die wandel die de Heer Jezus had hier op aarde, die is ook voor ons. Kijk even mee in Handelingen hoofdstuk 1 vers 1. Dat is de schrijver is Lucas. En Lucas zegt, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Er is een werk van de Heer Jezus begonnen. Dat is in zijn evangelie. Lucas 1, de voorbereidingen, Lucas 2, de geboorte. Het werk van de Heer Jezus is toen begonnen. Maar dit is zijn tweede boek. In Handelingen 1, de voorbereidingen, in Handelingen 2, de geboorte van de gemeente. En dat werk wat de Heer Jezus begonnen is op aarde, dat gaat nog steeds door in zijn kinderen. En dat is zo belangrijk. Als iemand tot geloof komt, wordt hij bij de Here toegevoegd. Ik was 21 jaar lid van de gereformeerde kerk. Maar ik hoorde niet bij de gemeente van God. Want ik was niet gelovig. Ik had niks met de Heer Jezus. Ik vond het niet eens relevant. Eén ding vond ik vervelend van mijn jeugd. Weet je wat ik vervelend vond? Dat mijn ouders christen waren. Want ik mocht op zondag niet voetballen. En ik mocht niet gaan zwemmen. Ik denk, hé, wat lastig toch. Mijn vriendjes gaan zwemmen en ik moet thuis zitten. En dat vond ik helemaal niet leuk. En later toen ik een tiener werd en ik had als melkboer de hele week hard gewerkt en zaterdagavond uit geweest, moest ik 's morgens om 9 uur stond pa te roepen naar de kerk, jong. En daar had ik helemaal niks mee. Ik ging naar de kerk, maar ik was nooit bij God geweest. God had niet tot mij gesproken, ook al wist ik dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Maar toen ik mijn leven gaf aan de Heer Jezus, is de geest van de Heer Jezus in mij gekomen. Ben ik een nieuwe schepping geworden. Ik weet nog goed, lieve broeders en zusters, ik kwam terug uit Israël voor de eerste keer en ik ging weer mee naar de kerk. Maar die liederen waren anders. Ik had mijn hele leven de ruis langs de wolken gezongen. Toen dacht ik maar, de ruis helemaal niks langs de wolken. Maar daarna, toen werd het werkelijkheid voor mij. Kent u? Ja, ik ken hem. En toen zong ik anders. Ik zag alles anders. Ik wist het. Er is met mij een wonder gebeurd. De gulle gever heeft zichzelf aan mij geopenbaard. En daar ben ik blij mee. En ik ben nu nog blijer dan toen ik dat geloof had. Want hij is altijd trouw geweest. Hij heeft mij nooit in de steek gelaten. En het leven wordt steeds rijker. Het uitzicht wordt steeds mooier. Nou heb ik nog één ding op mijn hart. Waar ik u zo graag mee wil bemoedigen voordat we deze dagen van december ingaan. Waarin wij herinneren dat God mens geworden is. Stel je voor, je bent een vader en je stuurt je zoon op pad. Nou, in mijn eigen gedachtewereldje dacht ik zo bij mezelf, ik vind niet dat de hemelse vader zo goed op zijn enige zoon heeft gepast. Want er was geen plaats in de herberg. Als je kind gaat trouwen, dan wil je toch dat, nou ja, dat ze een plekje hebben. Als er dan baby's komen, dat er een babykamer is. Je zorgt voor je kinderen en voor je kleinkinderen. En hier stent de hemelse vader zijn zoon. En er is geen plaats in de herberg. Na 2 jaar moeten ze vluchten. Ja, naar Egypte. Komen ze terug. Hoor je niks meer van papa, Jozef. Wordt hij de kostwinnaar? Gaat hij zijn eerste preek houden in zijn thuisgemeente, wordt hij bijna van de rotsen gegooid. Hij liep van gevaar tot gevaar en de Vader in de hemel liet dat toe. Wat heeft hij geleerd? De gehoorzaamheid door datgene wat hij lijden moest. Dus hij is een sympathieke hoge priester, want hij is door alles heen gegaan en dat heeft de Vader toegelaten. Zodat hij dicht bij ons kan komen. Maar er is één ding, dat moet u meenemen. Hij heeft altijd die hechte relatie gehad met zijn vader. Hij zegt zelfs in Johannes 5, zonder mijn vader kan ik niks doen. Maar met mijn vader kan ik alles doen. Nou, wij wandelend in zijn voetstappen, er wordt ons verteld, zonder mij kunt gij niets doen. Laten wij leren voor de rest van ons leven, zoals de Heer Jezus leefde in totaal afhankelijkheid van zijn vader, en van iedere storm niet bitter, maar beter werd, laten wij leren dat de Heer Jezus tot zijn doel is gekomen. Weet u wat de fariseeën zeiden? We willen hem doden, maar niet gedurende Pesach. Maar wie was er in controle, want wanneer is de Heer Jezus gestorven? Gedurende Pesach, zodat hij het paaslam vervulde. Hij is niet alleen op de juiste dag gestorven, maar op het juiste uur waar hij van sprak. De Vader in de hemel was in controle. Hij ging door stormen heen, de ene golf na de andere. En toch is de Heer Jezus tot zijn doel gekomen. Nou, dat patroon, dat mag u meenemen. De gulle gever heeft zichzelf aan u gegeven. Hij zal altijd bij je zijn. Denk nog even aan Jacob. Hij zal je nooit begeven. Hij zal je nooit verlaten. Hij zal je juist in die tijden dat je je verloren voelt. Dat je denkt het is nu voorbij. Dan komt hij naar je toe. En hij vertroost je. En hij geeft je weer bemoedigingen. En hij geeft je herstel. Zodat je ook tot je doel kan komen. We leven in een wereld van leugens, maar we hebben een God die een gulle gever is. Hij schiep de engelen om ons te dienen. Hij gaf ons de Heilige Geest om in ons te wonen. Hij gaf ons het geloof dat van Jezus is. Dat vind ik wel mooi om nog even te lezen, Galaten 2 vers 20. Daar zien we het omgewisselde leven, het leven van afhankelijkheid. En ze hebben mij verteld, en ik heb het zelf ook gelezen in de Statenvertaling, dat is iets heel moois. Ik lees het, Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof. En dan staat er bij de herziene in de Zoon, maar in de Statenvertaling staat in het geloof van de Zoon. Het is het geloof van de Zoon. Mooi, hè? En dan staat er dat mooie. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgeleefd. Het is geloof van de Heere Jezus. En dat geloof is aan ons gegeven. Wat heeft de gullegever nog meer gegeven? De gemeente. Hij heeft ons aan elkaar gegeven. Er staat in Galaten 6. Hou niet op met goed doen. Bovenal goed doen aan je broeders en zusters. We hebben elkaar zo nodig in deze grote wereld. En we zijn aan elkaar gegeven. En wat hebben we nog meer van de gullegever? We hebben zijn geïnspireerde woord. Amen. Uw woord is de waarheid. Maar het woord is niet alleen het geschreven woord. We hebben ook het woord in een persoon die zegt, ik ben de waarheid. Is het niet rustgevend dat u in deze leugenwereld, het domein van Satan, waar de verwarring zal groeien, juist omdat de dag komt dat de Heer Jezus terugkomt, dat wij ons leven kunnen bouwen op de rots. Dat wij ons kunnen vullen met de waarheid. En dat wij mogen wandelen met de personificatie van de waarheid. En ja, daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. Laten we nog één vers geven van 1 Korinthe 4 vers 7. Want daar staat ook zo mooi. Want wie maakt onderscheid tussen u? 1 Korinthe 4 vers 7. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Alles wat ik ben, heb ik ontvangen. Alles wat ik heb, heb ik ontvangen. Kijk, de Heer heeft de Heilige Geest gegeven, maar de Heer heeft ons ook gaven gegeven. Om dienstbaar te zijn in deze wereld. En hij is bij machte om alles ten goede te werken. Ook die stormen waar je net uitkomt, of misschien waar je in zit. Hij is zelfs bij machte, Nehemia 13 vers 2, om de vloek te veranderen in een zegen. Amen. En dat is onze gullegever. Hij heeft het goede met ons voor. En ik hoop zo dat deze boodschap harten raakt. Er was eens een meisje bij het leger des Heils. En er ging een grote schaal rond voor de collecte. En ze hadden gesproken, de Heer heeft de blijmoedige gever lief. Weet je wat ze deed? Ze ging in die schaal staan. Maar ze had geen geld. Maar ze gaf zichzelf. Nou, dat is het nu. Geef jezelf aan hem. De gullegever. En je zult een leven ontvangen in overvloed. En hij zal oneindig veel meer doen dan je kunt bieden of beseffen. En laat het verleden, richt je naar de toekomst. Want de toekomst lacht ons toe. Amen. De Heer Jezus komt terug. De orde van de oude dingen zal eens voorbij zijn. De gullegever heeft het laatste woord. En ik hoop dat ik u daarmee bemoedigd, dat u in deze donkere dagen weet, ik ben net zo rijk als de Heer Jezus. Hij was rijk, hij is arm geworden, hij heeft ons rijk gemaakt. Ik ben een rijk, gezegend mens. Maar bij hem, geen aanzien des persoons. Hij geeft het ons allen, rijkelijk. En daar wil ik hem voor bedanken. Zullen we de Heere danken? Vader in de hemel, u bent de gullegever. U bent de gever van het leven. U bent de gever van het licht. U bent de gever van de beloften. En al uw beloften zijn ja en amen. U heeft de hemel leeggegeven in uw Zoon, die gelijk is aan u, die de dood heeft verslonden. U heeft ons niet als wezen achtergelaten. U heeft de geest van Jezus geschonken in ons hart, die ons gaven gegeven heeft. U heeft ons een wereldwijde familie gegeven. U heeft ons perspectief gegeven. Want we weten dat de orde van de oude dingen eens voorbij zal zijn. We weten dat uw wederkomst heel dichtbij is. Het is nog nooit zo laat geweest. Heer, en laten we doorgaan met goed doen, bovenal voor onze geloofsgenoten, en uitzien naar dat moment. Dank u wel, Heer, dat er iedere dag mensen toegevoegd worden aan uw gemeente. Heer, en als er iemand hier is vanavond die geen zekerheid heeft, Heer, dat ze mogen stappen uit de twijfel in de zekerheid. Want zolang we blijven twijfelen, kunt u niets doen. Maar dat we zeggen, ik geloof het woord van God. Ik geloof Gods belofte. Ik ga daarin staan in mijn positie. O Heere, komt u maar tot uw doel in Jezus' naam. Amen.